Ik wil op deze dag en nu is wat tijd nemen om iets te vertellen over die doop. En bij die doop heb ik een stukje introductie, dat zit eigenlijk over het leven van mezelf. Hoe is het nou, als je eens terugdenkt, in je eigen leven gekomen? Waarom ben je gedoopt? Waarom heb je die keuze gemaakt? Heb je er lang over nagedacht? We hadden het er vanmorgen even over van, het is eigenlijk voor sommigen heel gewoon. Anderen hebben er heel lang over nagedacht, over de doop. Daar zit een vraag voor. Waarom geloof je overigens? Wanneer ben je gaan geloven? Geloof je? Ken je God? Heb je iets met dat Jezus? Heb je iets met dat Heilige Geest? Heb je iets met dat God in jouw leven en zo? En wanneer is dat begonnen? Nou, bij mij is dat begonnen zo ergens rond mijn 20ste. En voor die tijd had ik heel veel vragen. Vragen. Als ik erover nadacht, want heel vaak dacht ik er natuurlijk gewoon helemaal niet over na. Ik heb lekker lang en lekker laat gepubert. En ik dacht over hele andere dingen, nou kan ik je zeggen. Dingen die weinig met geloof te maken hadden. Maar ik dacht van, ja, waarom zou je in vredesnaam gaan geloven? Er zijn zoveel goden. Wie zegt mij nou dat deze God die jullie in die kerk dienen, ik zat in die tijd in een hervormde kerk, waarom zou je überhaupt in zo'n God gaan geloven? Een tientallen goden op de wereld. Wie zegt nou dat die ene van jou de ware is? En als die al waar is, waarom dan al die ellende in de wereld? En in de naam van die God slaan ze elkaar de hersens in? Zijn er oorlogen gevoed? Van alles en nog wat, allemaal, alleen maar ellende. En hoe moet het dan met al die mensen die God niet kennen, je zal maar in Azië wonen. Hè? En hindoe zijn. Of in Azië wonen en boeddhist zijn. En nog nooit van die Jezus hebben gehoord. Zou het dan allemaal verkeerd aflopen met die mensen? Waarom zou je geloven? Die volgelingen van die God, die hebben zoveel stomme, foute dingen gedaan. Toch heb ik ergens een keus gemaakt. En ik ben gaan geloven. Kijk, weet je, in mijn leven, zo rond mijn 20ste, lukte het me niet om de eindjes van mijn chaotische leven op een fatsoenlijke manier aan elkaar te knopen. Ik kreeg het niet voor elkaar. Wat ik wel kreeg, was een hele mooie vriendin. Zo'n schatje, weet je wel, zo eentje van je denkt, van daar is er maar één van. Daar ben ik inmiddels 33 jaar mee getrouwd. Nella. En met haar spraken wij ook. Wij spraken samen ook over geloof. Die benaderde het weer van een andere kant. Die zei van, joh Thomas, want jij praat wel veel over geloof. Want dat deed ik wel in die tijd. Ik was actief zelfs in de kerk. Je praat er wel veel over, maar ga het maar eens doen. Ga nou maar eens geloof doen. Pas het maar eens toe. Oh, dat bracht me op een andere zoektocht. En in die zoektocht van, wat geloof ik nou? Wat geloof ik nou echt? Waar ga ik nou echt achteraan? En is het nou ook voor mij persoonlijk? En in die zoektocht ben ik gaan geloven. Want die God bracht iets in mijn leven wat ik nergens anders vond, namelijk rust. Ken je dat? Dat je van binnen zo'n plekje hebt, dat er zo'n gebiedje in je leven is wat wanhopig op zoek is naar rust, ondanks alles. Naar een soort stil plekje waar je als het ware zelf in terug kunt kruipen. Dat plekje wat zegt, het komt wel goed jongen. Het komt wel goed. Jij verknoeit het wel, maar ik heb het nooit verknoeid. Dat plekje waar God van binnen ja, fluistert en soms hard roept. Als het ware zegt van, ik heb wel voor jou gekozen. Jij nog niet voor mij, maar ik wel voor jou. Ik vond hem. En het was de uitkomst. Van een lange, voor mij lange zoektocht naar vrede. Was geen gemakkelijke zoektocht, was ook geen gemakkelijke ontdekking, kan ik je melden. En ik hield ook niet op om onvolmaakt te zijn. Maar wat wel stopte, was dat ik dacht dat ik het zelf allemaal moest doen. Dat hield wel op. En dat is ook gebleven door de jaren heen, nog steeds niet volmaakt. Ik ken massa's mensen die veel verder zijn dan ik, denk ik dan. Maar ik dien God. Ik ken hem wel. ik ken hem wel. We waren getrouwd en al vrij snel gebeurde er wat. Nella raakte in verwachting. Dus ons eerste schatje was op komst. Waar zit je? Achteraan. Hendrik. En toen moesten we over andere dingen gaan nadenken. Over dopen. Waarom moet je je kind laten dopen? Want wat wel was, we waren beide heel serieus. We dachten wel heel diep over de dingen na. En we hadden zoiets van, wat je doet, moet je doen met je hele hart. Dat doe je met alles wat in je is. Dus we gingen nadenken over dopen. Of moet je je kind laten opdragen? En moet je wachten met dopen totdat je groot en volwassen bent en het allemaal snapt en begrijpen kunt? En zo hebben we daar wat over Man, wat hebben wij daar veel over gesproken. En wij kwamen uit een wat andere traditie voor degenen die dat kennen van... In de traditie waar ik zat, werd je als baby gedoopt. En jullie zijn geen baby meer, Ronald. Dat is passé, hè? Dat is echt passé. Jullie zijn volwassen. Maar uit die traditie kwam ik. Dus wij dachten daar heel erg veel over na. In die hele zoektocht van dat nadenken lazen wij ook veel in de Bijbel. Eén van de verhalen weet ik, daar ga ik een klein stukje van met jullie delen, dat is het verhaal van... van Filippus. Filippus heeft veel minder lang nagedacht dan ik. Die was er vrij snel uit. En dat raakte me op de een of andere manier. Ken je het verhaal van Filippus? Nou, voor degenen die het niet kennen, ik ga proberen om het in simpele woorden te vertellen. Filippus, het verhaal staat in Handelingen 8, voor degenen die het leuk vinden om mee te lezen. Er was een man en die was onderweg. Die kwam uit Moreland. En die man was een hooggeplaatste financiële man. Je zou kunnen zeggen, misschien als je het in deze tijd ziet, een soort minister van Financiën. Was geen kleine jongen. Een soort van Dijsselbloem, zeg maar. Dus hou even in je hoofd, Dijsselbloem. En Dijsselbloem, die zat in, ja, die had nog geen auto, maar die zat wel in een voertuig, in een rijtuig. En die was onderweg van A naar B, die was namelijk net in Jeruzalem geweest. Hoe wonderlijk kan het zijn om de God van Israël te eren, te aanbidden. En die was daar geweest, had waarschijnlijk van alles en nog wat meegemaakt, was weer in zijn rijtuigje gestapt, achter de kameel en hup, onderweg. En tegelijkertijd, toen hij onderweg was, gebeurde er iets heel aparts. Namelijk, God sprak tot Filippus. Filippus, een evangelist. En die zei tegen Filippus: Filippus, jij moet gaan naar die weg en daar zul je die persoon tegenkomen. Dat is toch al bijzonder genoeg, hè? Dat je soms, heb je wel eens dat idee gehad bij jezelf dat je denkt van, ik heb ergens het gevoel dat ik naar Amersfoort moet of een stukje moet gaan wandelen of iets moet doen. En Filippus ging. Die ging die weg op en al lopende op die weg ontmoet hij die minister. En hij stapte bij die man in zijn wagen. En die man die zit te lezen. Die zit te lezen in een boek. Nou was dat boek een van de boeken van de verzamelingen, van de verzameling van dit boek. Hij zat te lezen in het boek Jesaja. Dat boek was toen al 700 jaar oud. Zeg maar niet het type boek wat wij gemakkelijk van de boekenplank pakken. Maar hij wel. Dus hij zat te lezen in het boek. Je zei, dan snapt er geen hout van. Geen sikkepit, geen snas. Hij denkt, joh, ik zit hier te lezen, maar ik snap het niet. Wat wordt daar nou toch mee bedoeld? Eigenlijk dacht hij van, ik heb een soort van uitleg nodig. Wie kan me daar nou eens bij helpen? En Filippus stapt in en die legt het hem uit. Dus die vertelt wat er in dat boek van die profeet Jesaja staat. En ik weet niet, en dat staat ook niet in de Bijbel overigens, wat ze allemaal verteld hebben. Staat ook niet in de Bijbel wat die man allemaal al meegemaakt had in Jeruzalem. Er staat wel dat hij nadat hij een stukje uitleg had gekregen uit dat boek Jesaja zegt, hey, plasje water, kun je me niet dopen? Ik vond dat vroeger al een hele wonderlijke combi. Dat je uitleg krijgt uit het boek Jesaja en denkt van nou, ik wil nu toch echt gedoopt worden. Dus waarschijnlijk is er dan wel wat meer verteld in dat rijtuig, in dat voertuig. Maar goed, zo gevraagd, zo gedaan. Dus ja joh, er is nou toch water, we zijn hier nou toch en we zijn samen, weet je wat, we stappen uit. Uitstappen, onder water, dopen. Voor mij was dat wonderlijk. Nella en ik, wij kwamen daar maar niet over uitgepraat en doordacht en traditie en mijn vader en mijn moeder en ikzelf. En ik raakte er helemaal van in de war en daar is dan zo'n man en die denkt van water, we gaan dopen. Gewoon doen. Over dat simpelweg van doen omdat het van je gevraagd wordt, want dat was het eigenlijk. Doen omdat het van je gevraagd wordt, dan wil ik een stukje met jullie lezen uit een ander Bijbelboek. En dat is het Matthäus-evangelie. Het eerste boek in het Nieuwe Testament, hoofdstuk 3. Waar in mijn vertaling boven staat, Johannes doopt Jezus. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en u komt naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Daar ga ik zo nog wat over zeggen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, je stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Er was in die tijd een traditie van dopen. Johannes doopte. Johannes die als opdracht had gekregen om te vertellen dat Jezus zou komen. Die Johannes die was in de Jordaan, of bij de Jordaan. En hele volkstammen kwamen naar hem toe. Die man die had een ernstige boodschap. Een hele radicale, maar ook een duidelijke boodschap. Die wees niet met een vingertje, die wees er wel met 10. Weet je wel? En die was naar de leiders van die tijd, was die niemals. Daar ging er van dik hout zaag met planken. En toch, heel Jeruzalem, heel die omgeving, die wilde dat horen. Die wilde horen blijkbaar die strenge boodschap van Johannes. En veel mensen werden door Johannes gedoopt. Onder het belijden van hun zonden. En daar wil ik niet te veel over vertellen, want dat is op zich al wel heel erg boeiend. Wat daar allemaal gebeurde, maar in ieder geval was het zo dat op een dag, Johannes daar weer te vuur staat te spreken bij de Jordaan. Ik stel me dat zo voor. Groep mensen er rondomheen. Grote groep mensen. En wie komt daar aan? Hij denkt, dat zal toch niet waar zijn? En dan komt Jezus aan. Ik denk, wauw, wat krijgen we nou? En net op het moment dat hij aan het vertellen was over die Jezus. Juist op het moment dat hij aan het vertellen was van ik doop jullie wel, maar na mij komt er één en die zal nog eens echt gaan dopen. Want die doopt met vuur. Die gaat er echt tegenaan. Let op, ik ben maar een kleine jongen, er is een hele grote onderweg. En die komt eraan. Precies op dat moment. Ik denk dat hij eventjes geslikt heeft. En misschien wel gedacht, help. Wat ben ik hier? Nou ja, dat is een bijzonder moment geweest. En de kracht van de doop van Jezus, dat zei die is eigenlijk vele malen groter dan de kracht van de doop waarmee ik jullie doop. Water en vuur, hè? Die doop van Jezus, dat verwijst al naar Pinksteren. Naar de uitstorting van de Heilige Geest. Dat zit er nu al in opgesloten, waarmee die eigenlijk zei van, ik ga jullie dopen omdat jullie je zonde hebben beleden. Maar die na mij komt, die gaat echt van binnen werken. Die gaat in jullie harten werken. Die doet een diep reinigend werk van binnenuit. Niet iets wat jullie zelf kunnen doen, maar iets wat hij alleen kan doen. En dan komt Jezus eraan. En die zegt, Johannes, wil je me dopen? Nou, die sputtert natuurlijk aan alle kanten tegen. Ik denk van ja, dat is de omgekeerde wereld. Niet ik moet u dopen, maar andersom, u zou mij moeten dopen. U bent vele malen groter dan ik ben. Wie ben ik om u te dopen? Ken je dat? Dat je denkt van iemand die zoveel meer is en groter is dan jij. En toch wil Jezus dat. En daar zeg ik, wil ik twee dingen over zeggen. En die staan in hoofdstuk 15. Jezus antwoordde en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het toe. Nou, wat betekent dat nou? Dat alle gerechtigheid in een andere vertaling staat, toch moet je het doen, want we moeten alles doen wat God van ons vraagt. Dus niet, we moeten gewoon alles doen wat God van ons vraagt. En dat maakt het meteen ook weer een soort van eenvoudig. Dat brengt een soort simpelheid in de kwestie. Dat ik denk van wauw, eigenlijk net als die minister, die kamerling. Die minister zegt van oké, ik ga me laten dopen. Ja, als je gedoopt wordt, worden je zonden afgewassen. Ja, als je gedoopt wordt, dan weet je dat je het zelf niet kunt. Dan heb je daar berouw van, dan denk je, Heer, ik wil het niet meer in eigen kracht, ik ga het niet zelf doen. Maar daar hebben we het in de voorbereiding over gehad, weet je wel. Dat doop is zo mooi, omdat je iets van jezelf loslaat. En in de handen van iemand legt die iets voor jou kan doen wat jij niet kan doen. Dat is zo bijzonder. Hier zit, en daar mag je heel diep over nadenken, maar hier gaat het ook over gehoorzaamheid. Gehoorzaam zijn aan goddelijke instellingen. En dat element van gehoorzamen, dat is gewoon gehoorzamen. Dat is niet ingewikkeld. Dat is gewoon doen omdat God het van je vraagt. Hier staat het om, zo past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat betekent letterlijk vertaald zoiets als gehoorzamen aan die goddelijke instelling. Gehoorzamen. Hey, dat past mooi in onze Nederlandse cultuur, gehoorzamen. Daar zijn we sterk in geweest. Vroeger. En dat vinden we zo lastig tegenwoordig. Gewoon gehoorzaam omdat iemand die meer is dan jij, dat gewoon van jou vraagt. En de doop gold voor alle Israëlieten. Dus het was logisch dat Jezus zei, ik wil gewoon gedoopt worden. Hij zegt er zelfs bij dat hij gelijk wil zijn aan alle mensen. Hij wilde doen wat alle. Hij was gekomen om de wet te vervullen, te doen wat iedereen moest doen. En heel erg mooi, en dat is nummertje 2, dus hier nummer 1 is die gehoorzaamheid. Simpele gehoorzaamheid. Nummertje 2 is, hij ontving de Heilige Geest. Dat is mooi, hè? Dus hij ging onder water, hij kwam eruit en meteen de hemel ging open en de Heilige Geest kwam als een duif neer. En de vader, zijn eigen vader zegt, he, dit is mijn zoon in wie ik er welbehagen heb. Geweldig. Als je dat compliment van je vader krijgt, nou, dan ben je toch helemaal gek gelukkig van. Niet gek gelukkig, maar gewoon heel erg gelukkig. Daar word je toch blij van. Daar word je toch helemaal blij van. De Heilige Geest. We hebben een paar weken geleden iets over Matthäus verteld. Weet je nog dat we toen hier het hadden over het preken van Jezus en over de wonderen van Jezus. En ik dacht, dit ging eraan vooraf. Hij had ergens nodig bekrachtigd te worden. Hij moest ergens zijn examen nog halen. Zijn papiertje zou je kunnen zeggen op. Hij had nodig bekrachtigd te worden. De Heilige Geest kwam op hem. Hij ontving kracht. En toen kon hij de wereld in. Eerst kwam er nog een stukje verzoeking. Maar daarna kwam dat spreken. En daarna kwam die tijd van wonderen. En kwam die tijd van tekenen. Super, super, super. Waarom is dopen toch zo ingewikkeld? Waarom denken we er zo diep over na? Waarom denken we er toch zo lang? Waarom heb ik er zo lang over nagedacht? Waarom niet gewoon doen omdat God het van me vraagt? Waarom? En je mag 10 avonden doopcursus volgen. Ik vind het goed. Het mag. Je mag er echt serieus over. Je kan er dagen, weken over spreken. Maar je mag ook gewoon gehoorzamen. Dat is één van de elementen die erbij past. Dat gewone simpele, dat ligt ons eigenlijk niet zo. Moesten we er maar veel voor doen, dan zouden we het wel makkelijker vinden. Moest ik er maar meer voor doen. Zou ik maar een halve marathon moeten lopen. Als ik maar een berg zou moeten beklimmen. Als ik me maar in zou moeten spannen. Als ik maar iets heel moeilijks zou moeten doen. Ik moest denken aan dat verhaal uit het Oude Testament van Naaman. Kennen jullie dat verhaal? Die man die was ziek en die zocht iemand die hem genezen kon. En die kon bij een profeet en die kon nog niet eens bij hem aan de deur om het te zeggen. Die stuurt zijn knecht naar hem toe. En die zegt, joh, daar is een rivier. 7 keer kopje onder en dan is het over, hoor. Ja, ben jij gek? Dat ga ik niet doen. Dus die denkt van, nou, dat vertik ik gewoon. Ik doe het niet. Hij protesteerde. Het was te simpel. Het was te eenvoudig. Er zat niet voldoende, ik hoef daar niks meer voor te doen, weet je wel. Ik moet er iets voor willen doen. Nou, zijn knechten zeiden tegen Naaman, Naaman, als ze iets moeilijks gevraagd hadden, zou je het gedaan hebben. Nou, vragen ze iets makkelijks en dan doe je het niet. Nou ja, toen ging hij toch maar 7 keer kopje onder. Genezen. Genezen. Waarom? Het is zo lekker simpel soms. Geloof is in de kern gewoon gehoorzamen. Ik wil nog 1 Bijbelgedeelte met jullie behandelen. Dat is het stukje, en dat gaat over dopen wat staat in de Petrusbrief. Daar zie je een prachtig stukje over, voor degene, ook voor degene die misschien al lang onderweg zijn, over de werking van de doop. Weet u dat doop nog steeds doorwerkt in ons leven? Wie is al langer dan 40 jaar geleden gedoopt? Dat zijn geen gasten, zie ik. De meeste. De doop werkt nog steeds door in je leven. We zitten even om te kijken of het ook echt zo is. Ja. Petrus kan het niet het hele stuk uitpluizen, dat hoeft ook niet. Maar Petrus haalt het verhaal aan van Noach en de ark. Die ark die Noach bouwde, die was bedoeld om een familie te redden die anders verdronken zou zijn. Zoals de hele wereldbevolking op dat moment verdronken is. En die boot van Noach die verhinderde dat die familie ook verdronk. Noach was gehoorzaam. Die bouwde een 100 jaar aan een ark. Is denk ik 100 jaar uitgelachen door iedereen die het zag. Er is een moment geweest dat er niks meer te lachen viel. En die boot van Noach, die kun je even, en dat zegt Petrus hier ook in dit verhaal, die kun je op 2 manieren opvatten. Je kunt kijken naar Noach en zeggen van nou, Noach en zijn familie die zijn gered omdat ze in gehoorzaamheid simpelweg in die boot stapten. En door de woeste golven en het noodweer van die tijd werden zij gered. Je kan ook denken aan het accent leggen op het water. Dat water heeft die boot gedragen, zodat die familie gered werd. En die boot, zegt Petrus, in hoofdstuk 3, vers 20, die boot, die is een voorafschaduwing, een tegenbeeld, staat er in de Bijbel. Dus een voorafschaduwing. Dat was een beeld van iets wat nog komen ging, die boot. En die boot is een tegenbeeld van de doop. En ook de doop, zegt Petrus hier, die redt. Die doop, die behoudt. Dat is wat hij hier uitlegt. En als je het goed leest, ook in zijn oorspronkelijke vertalingen en hoe het opgeschreven is, dan zie je dat in dat dopen ook soort een werkwoord zit. In de tegenwoordige tijd. En dat betekent, dat geeft aan dat dat een voortdurende element heeft. En daarin kun je zien dat de doop te maken heeft met een voortdurende, ook als je meer dan 40 jaar getrouwd bent, verandering in je leven. En ik kan zeggen, als je meer dan 30 jaar getrouwd bent, of gedoopt bent, Maar dan geeft het een voortdurende verandering in je leven weer. Dus iets waar je op terug mag grijpen. Want, zo staat er, namelijk aan vers 20, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd waarin weinigen, dat is 8 mensen, behouden werden door het water heen, en dan dat tegenbeeld, de doop behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam. Als je niet gedoucht hebt vanmorgen zal er best wat vuil achterblijven, zometeen. Maar dat is niet de doop, maar het is een als vraag aan God van een goed geweten. Het is de vraag aan God van een goed geweten. Het gaat om wat er van binnen zit. Want het kan, staat hier ook, alleen maar worden gedaan door de opstanding van Jezus. Is dat niet mooi? Als je het weer, en dat maakt het zo duidelijk, voor mij in ieder geval, in die andere vertaling leest, het water redde Noach en zijn familie uit de slechte wereld. Nu worden jullie ook uit de slechte wereld gered. Door water. Nergens anders door. In dit Bijbelgedeelte. Door water. Want door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Mooi, hè? Is toch mooi? Door het water van de doop kun je gaan leven zoals God het wil. Het water wast het vuil niet van je lichaam, maar dat laat zien dat je bij Christus hoort. Maar, een bede van een goed geweten. Maar, bede van een goed geweten. Jouw vraag aan God, Heer, help mij om te leven zoals u het wilt. En dat kan je niet zelf doen. En dat is ook lastig, want aan de ene kant moet God het doen. En aan de andere kant is de Bijbel ook helder. Hè? Je moet God dienen met al je kracht. Dus ja, je moet jezelf wel inspannen. Het is zeker niet zo van als je denkt van nou, ik ben gedoopt, dan komt het wel goed voor de rest van mijn leven. Dus je moet er zelf zeker wat voor doen. Tegelijkertijd kun je er niet alles aan doen, want dat kan alleen door de opstanding van Jezus. Moeilijk hè, die balans, maar zo zit het wel in elkaar. De Bijbel is super simpel en tegelijkertijd ook soms best wel een beetje ingewikkeld. Beide elementen zitten daarin. Opstandingskracht. Jouw inzet, Gods opstandingskracht. En het is mogelijk. Het is mogelijk. Gewoon te veranderen. Het is mogelijk een ander mens te worden. En ik ben me ervan bewust geworden, ook na die doop, 30 jaar geleden, dat God mijn leven ook heeft veranderd. En ja, ik heb het al gezegd, ik ben niet de volmaakte Thomas geworden. Ik lijk soms een beetje op hem, die andere Thomas, zeg maar. Maar toch, diep van binnen, die rust, diep van binnen, die vrede. En diep van binnen ook, die zekerheid van, dat water, dat heeft iets gedaan in mijn leven. Ik ga afsluiten en dan gaan we dopen. En wat ik eigenlijk wil doen is, ik wil gewoon dat stukje over die doop van Jezus nog een keer lezen. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. En het idee alleen al, Jezus liet zich dopen. Wie zijn wij om te denken dat wij het niet nodig hebben? Het raakt me eigenlijk zo dat ik denk van als hij het nodig heeft, wie ben ik dan om te zeggen of te denken dat ik zonder kan? Weet ik het beter? Ik wil het niet beter weten. Ik wil het gewoon niet beter weten. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Er zit altijd iets van tegensputteren in ons leven tegen dat simpele wat God van ons vraagt. Het eerste wat we op de lip hebben is, maar, God maar. Er is altijd een maar bij, of altijd zo vaak een maar bij ons. En dat hoeft helemaal niet. Jezus wist echt precies wat hij vroeg aan Johannes. Maar Jezus antwoordde en zei, hij ging er helemaal niet tegen in, tegen die gedachte van Johannes, helemaal niet. Hij ging niet in discussie, hij snapte het wel, denk ik. En hij zei, laat het nu gebeuren. Hij vertelt gewoon wat er moest gebeuren. Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij het hem toe. En dat is Johannes. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie, de hemelen werden voor hem geopend. Wauw. Dat mag je ook wel voor jezelf geloven, Tirza. En Sander en Ronald, dat mag je ook voor jezelf geloven. Ergens gaat God een hemel voor je openmaken. Wanneer hij dat doet, misschien straks. Maar ergens heeft hij gewoon beloofd dat hij iets doet omdat jij ervoor kiest om gehoorzaam te zijn. De hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En een stem uit de hemel. En die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Amen.